Goedemiddag allemaal. Voor degene die s'avonds of s'morgens kijken, dan ga je dat zelf even invullen. Of het een goede morgen of een goede middag is. Iedereen hartelijk welkom, ook hier. Zijn er weer verschillende mensen. Als je dat ook mee wil maken, volgende week zijn we hier ook weer. We beginnen ongeveer om 3:15. En je kan gewoon lekker aanschuiven. De zaal is nog niet vol. Dus wat dat betreft gaat het allemaal goed komen. We gaan de Heer uitnodigen en we geloven dat Hij gewoon doorgaat met datgene wat Hij aan het doen is. Hij is gewoon heerlijk zijn koninkrijk aan het neerzetten. Hij is duidelijk aan het maken dat het koninkrijk al lang gestalte heeft. En dat we daar op dit moment profijt van kunnen hebben. En daarom geloven wij dat God gewoon een machtig werk doet. Zullen we er gewoon lekker bij gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u wel. U bent Heer, u bent koning, u bent de geweldige schepper. U weet hoe dan we in elkaar zitten en we weten gewoon dat u tot uw doel komt. En ook iedereen die kijkt, iedereen die luistert, wees gezegend. Want we gaan God zegenen. En als wij God zegenen, dan betekent het dat hij gaat spreken tot zijn volk. En als je je leven gegeven hebt aan Jezus, dan hoor je bij dat volk en dan zal je gaan ontdekken dat hij je gaat aanraken diep in je leven en dat de heerlijkheid vrijkomt en dat je uiteindelijk tot je bestemming komt. Daarom, ik zegen jou, ik zegen de Vader en we zegen elkaar in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen, halleluja. Halleluja. God maakt vrij. Is dat niet geweldig? Toen we dat aan het zingen waren, toen dacht ik, hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat hij ons vrijmaken? En toen werd ik heel blij. Want toen dacht ik aan de afgelopen weken, wat hij uiteindelijk ons aan het openbaren is, dat hij een koninkrijk gevestigd heeft door zijn zoon, meer dan 2000 jaar geleden. Dus het fundament om vrij te komen, dat heeft Jezus Christus gelegd. Dat hoeven wij niet meer te doen. Wij hoeven er alleen maar in te geloven. En dan zal je gaan merken, als je blijft geloven, dat je vrijer en vrijer en vrijer wordt. En ik vind het geweldig om zo gewoon de heerlijkheid van God te ervaren. Je gaat vandaag niet preken. Je gaat het volgende week weer doen. Je gaat het woord geven aan Sjors. Sjors is uit België gekomen. En hij gaat ons het woord delen. Sjors, wil je erbij komen? En dan geloven wij dat God door hem heen spreekt. Een man die eigenlijk elke dag jonger wordt. Volgens mij is hij al ouder dan ik, maar hij ziet er jonger uit.
Niet waar.
Maar kijk, wat heb je nou toch op je hoofd, man?
Niet waar, Jan.
Hey, wat heb je nou toch op je hoofd?
Op mijn hoofd?
Ja, hier al.
Hier?
Oh. Nou. Hey, God zegen je.
Dank je wel, Jan.
En ik zal nog even een beetje water voor je regelen.
Doe maar, dat heb ik nodig, ja.
Als je dan een beetje dorst krijgt, alsjeblieft.
Goedemiddag allemaal. Ik wil u groeten in de naam van Jezus Christus onze Heer. En ik ben blij jullie hier te zien vanmiddag. Het is een tijdje terug dat ik hier in Almere het woord mocht delen aan mijn broeders en zusters hier. Maar Jan heeft mij vorige week uitgenodigd en gevraagd of ik een woord voor jullie hebben. God die heeft altijd een woord voor zijn kinderen. En ik heb op mijn hart een woord voor jullie vanmorgen. En ik heb het een titel gegeven. Het heet: Gods trouw maakt ons trouw. Wat denk je daarvan? Klopt dat?
Ja.
Mooi, mooi te horen. Maar ik moet ook bij vertellen het volgende. Het is een trieste zaak dat men tegenwoordig, politici en andere gedragsuitvoerders niet vertrouwen. Ze vertrouwen hen niet, omdat men nooit weet wat zij achteraf gaan doen, wat zij hebben beloofd. Klopt dat? Oké. Mensen zijn zo vaak teleurgesteld dat ze voorzichtig zijn geworden om niet zo gemakkelijk meer aan te nemen of te gaan geloven wat hun wordt beloofd. Maar ik wil jullie één ding zeggen. Het is een waarheid als een koe. God kunnen we zeker vertrouwen. Want hij is volkomen trouw. Op zijn woord kunnen we bouwen. Dus hij, God, kunnen we zeker vertrouwen. Wij kunnen God ook vertrouwen omdat hij zichzelf getoond heeft als een God vol liefde en vol trouw. En dat hij zijn liefde voor duizenden generaties heeft voortgezet. Niet voor een jaar, niet voor een dag, maar voor duizenden generaties heeft God zijn trouw voortgezet. Laten we gaan kijken wat de Bijbel hiervan zegt. We gaan naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 9. Deuteronomium, Oud Testament is dat. Hoofdstuk 7, vers 9. En kijken wat de Bijbel hiervan zegt. Iedereen heeft het? Hoofdstuk 7, vers 9 is dat. Ja? De Bijbel zegt: opdat gij zou weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid heeft jegens wie hem lief hebben. En zijn geboden gehouden tot in duizenden geslachten. Dus God, die heeft een verbond met ons. En weten jullie wat een verbond is? Een verbond is een overeenkomst dat je gaat, de ene partij gaat met de andere partij in een verbond. En God heeft een verbond met ons. God heeft met ons een convenant gesloten. Een hele mooie woord voor een verbond. Een convenant heeft God met ons gesloten. En dat verbond, dat is van kracht, van eeuwigheidsduur. Het is niet voor een tijdje, maar het duurt voor eeuwig. En niet alleen verandert God nooit, maar hij is een goede en liefdevolle God. Een God van mededogen en barmhartigheid. Dit is de God die zich bij zijn volk heeft aangesloten en een verbond mee gesloten. Dit is de God die ons uit de duisternis van de slavernij heeft geroepen en ons in een land van belofte, van zegen, heeft geplaatst. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? God heeft ons uit de slavernij gehaald. Hij heeft ons daaruit geroepen. Wij waren slaven van de vijand. Wij waren slaven van de zonde. Maar God heeft ons uit de slavernij geroepen en heeft ons in een land gezet waar de slavernij niet meer heerst, maar waar wij de zegen van hem kunnen krijgen in een nieuw leven. God heeft gesproken, hij heeft beloofd en hij zal niet van gedachten veranderen, want zijn doel staat vast voor eeuwig. Gods doel staat vast voor eeuwig, want hij is trouw. Maar aan de andere kant, wanneer wij God negeren en ons afkeren van zijn geboden, wanneer we denken of handelen op een manier dat afwijkt van wat God van ons verwacht, dan bevestigen we iets. We bevestigen iets heel belangrijks. Een fundamentele waarheid van onze menselijkheid. We laten zien dat wij mensen zwak zijn. Als wij van God weglopen, als wij Gods geboden niet naleven, dan laten we duidelijk zien dat wij zwak zijn. We laten zien een fundamentele waarheid van onze menselijkheid. En onze menselijkheid bestaat uit zwakte. Met andere woorden, hiermee bewijzen wij dat wij zondigen. Begrijp me goed. We zijn geen zondaren, maar wij zondigen. Er is een verschil, hè? Er is een groot verschil tussen een zondaar zijn en tussen af en toe zondigen. Ja? Oké. Ik praat het niet goed, maar het is, er is even een verschil. Gelieve broeders en zusters, vanmiddag wil ik de klemtoon zetten op God die trouw is. God is trouw, maar wij, ik ook, wij zijn soms ontrouw. Ik ga een voorbeeld geven. Soms verschuiven wij en passen wij onze gedachten en acties aan om onze persoonlijke en directe doelen te bereiken. Wie herkent zich daarin? Ik doe het soms. Soms doe ik het. Ik pas mijn doelen en mijn gedachten en mijn acties aan, soms om mijn doelen te bereiken in plaats van Gods doel. Je hoort Gods stem die zegt tegen George, ik wil dat je dit en dit en dit voor me doet. In eerste instantie zeg ik, ja, oké, goed. Ik ga het doen. Maar er komt iets anders op me weg. En dan pas ik mijn gedachten en mijn acties zo aan dat ik mijn eigen persoonlijke doel wil bereiken, voordat ik de wil van God doe. En dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Wij zijn niet zoals de eeuwige God, de volmaakte God, de onveranderlijke God, de hooggeëerde God. Wij zijn niet zo. Maar dit wil ik beklemtonen. Maar het goede nieuws is van het evangelie, is dat wij, de onstabiele, de zwakke, de ontrouwe, ja, ook wij kunnen zoals God een getrouwe worden. De evangelie zegt dat. En dat is belangrijk. God heeft ons geschapen met een doel. Hij wil niet dat wij verloren gaan. En daarom kunnen we ook Gods trouw bevestigen in alles wat je doet. Vanaf het begin heeft God dat gedaan. Hij heeft voor ons gezorgd dat hij trouw zal zijn aan ons. Kijk mensen, we zitten niet vast. We zitten niet vast. We zijn verlost. En soms, in feite moet ik dit, zo moet ik het zeggen. In feite verheugt zich God als wij van ons karakter veranderen. God wordt blij hiermee. Als wij van ons karakter veranderen. Opdat wij, zodat wij zijn goedheid en zijn perfectie elke dag weer opnieuw kunnen weerspiegelen. Laat de mensen dit zien. Want God leeft in ons. Zijn geest leeft in ons. Wij zijn veranderd. Onze DNA is helemaal veranderd. Dus als God in ons leeft, wil God zien dat wij de wereld laten zien wie hij is. Door ons. God kan ons goed gebruiken, weet je dat? En ik ben blij dat God mij ook gebruikt. Ja, ik heb vorige week gezegd, toen ik hier was, dat bepaalde mensen die ik ken, die zeggen mij, George, je bent bijna 82, waarom gaat je niet zitten rusten? Het wordt tijd dat je gaat rusten. Nee, zei ik, God wil mij gebruiken. God wil dat ik doe wat hij mij geboden heeft. In de Bijbel staat heel duidelijk, wanneer de Heilige Geest in ons komt, dan worden we versterkt, dan worden we krachtig. Ja, Jan zei zo net, ja, hij is ouder dan ik, maar hij lijkt jonger dan ik. Het is de Heilige Geest die in mij zit, Jan. Het is de Heilige Geest die in mij woont. Die maakt mij sterk. Die geeft mij pit. Die geeft mij energie om door te gaan. En moeten wij deze God niet eren, loven en prijzen? Hij is een grote God. Hij is een God van genade. Er is nog een andere facet. Laten we het anders stellen. Er is nog een andere grote dimensie aan Gods trouw. En dat is namelijk zijn gerechtigheid. Aan Gods trouw ligt ook een andere dimensie heel vast naast elkaar. En dat is zijn gerechtigheid. En ze lijken misschien twee niet aan elkaar gerelateerde aspecten. Maar ze zijn met elkaar verbonden. Gods trouw en Gods gerechtigheid zijn aan elkaar verbonden. Telkens wanneer de Bijbel spreekt over de gerechtigheid van God, dan is het verbonden met zijn trouw. God is rechtvaardig omdat hij consequent is. Hij verandert niet. Hij is rechtvaardig omdat hij altijd trouw is aan wie hij is en wat hij heeft beloofd. Dus God is trouw aan wie hij is en ook aan wat hij ons heeft beloofd. Hij verandert niet. Vandaag had ik verwacht dat ik iets zou horen wat aan mij werd gevraagd. Er werd aan mij gevraagd, George, wat voor lied wil je horen voor je preek? Ik zei, ik wil het lied horen, God van trouw. Ik heb het niet gehoord. Maar het kwam een andere keer, denk ik. Misschien was het vergeten, of komt het later. Oké, zie je dat? Zie hoe God werkt? Het komt later, mensen. Het is niet vergeten, het komt wel. God van trouw. Dat is iets dat ik, als elke keer als ik dat lied hoor, dan beroert het mij. Dan doet het iets met mij, want ik weet dat God een God van trouw is. God heeft zo veel wonderbaarlijke dingen voor mij gedaan in mijn leven. Dat ik altijd moet zeggen, God die ik dien, is een trouwe God. Ik zal ietsjes over vertellen, maar ik wil niet in detail gaan, want dan klinkt het alsof ik alsof een gebroken plaat, weet je wel? Een gebroken cd, ja. Maar ik heb het vele malen al verteld, maar voor degenen die het nog niet weten, ga ik het eventjes vertellen. Eventjes geduld. Toen onze eerste voorouders ongehoorzaam waren en totaal in de fout gingen, heeft God iets beloofd. Hij beloofde een verlosser en een redder. En vanaf toen zorgde hij ook dat dit in vervulling zou gaan. De redding van de mensheid. Onze vorige ouders, die hebben God ongehoorzaam geweest. En dat was een grove fout. Als je mij vraagt om te reten tussen 1 en 10, hoe groot was de fout van onze eerste voorouders? Dan zal ik niet geven een 8 geven, maar ik geef een 10 plus. Het was een gigantische fout. Want dat was Gods bedoeling niet voor de creatie. God heeft ons geschapen voor een doel. Niet om hem ongehoorzaam te zijn. Dus, maar die trouwe God die heeft gezorgd voor een belofte. En dat de belofte die is ook in vervulling gegaan. Door Abraham, weer een voorbeeld, riep God een volk bij zich. Abraham. We kennen Abraham van de Bijbel, hè? En ofschoon dit volk zich wendde tot het aanbidden van idolen, hoe zeg je dat? Afgoden. Die gingen afgoden aanbidden. Ondanks dat bleef God trouw aan zijn belofte en om hen te herstellen. Het volk wordt geroepen. Abraham leidde dat volk, maar dat volk ging afgoden aanbidden. Maar God, die trouw is, die zei nee. Ik heb een belofte met mijn volk en ik zal ook dit herstellen. God bleef trouw aan zijn woord. En hoe heeft hij dat gesteld? Hoe heeft hij dat hersteld? Hij bleef trouw aan zijn woord en hij offerde op zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, om het onrecht van zonde te overwinnen door aan het kruis te gaan. Dat is de belofte van God en dat deed hij ook laten gebeuren. Dit is een ware teken van trouw. Altijd blijven doen wat je hebt beloofd. Gods gerechtigheid en Gods trouw zijn duidelijk te zien in de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus. Het was een heel belangrijk bevestiging van Gods trouw. De kruisiging en de opstanding van Jezus laat ons zien waarom God zijn liefde zo groot is omdat hij zijn volk zou willen wou verzuiveren van de zonde, van de kracht van de zonde. Door zijn enige woorden zoon op te offeren. God bleef trouw aan al zijn beloftes. Er staat geen in de Bijbel, er staat alle beloftes die God heeft gedaan. En alle beloftes die God heeft gedaan, heeft hij ook volbracht. Dit was de gerechtigheid van een getrouwe God. Het is de gerechtigheid van de God waarop wij in elke mogelijke situatie op kunnen vertrouwen. Ik zeg het nog een keer. De gerechtigheid van God kunnen we vertrouwen in elke mogelijke situatie die wij tegenkomen. Ik werd in 2006 gediagnoseerd dat ik ongeneeslijk ziek was. Ongeneeslijk ziek. Er was een, hoe noem je dat, een cel die zich ging vermenigvuldigen en die beetje bij beetje een kwaadaardige cel werd. Dus ik moest opgenomen worden. En ik moest behandeld worden. Er werden testen bij mij gedaan. Biopsies noemen we dat toch? En in die biopsies kwam naar voren dat die cellen echt kwaadaardig worden. Dus ik vroeg aan de dokter, wat betekent, ik wil duidelijke taal horen, wat betekent kwaadaardige cellen? Zeg het mij in heel volkstaal, wat is dat? Die zei, dat is kanker. Ik zei, oh, kanker. Nou, in het volksmond, dan hoor je, als je over kanker wordt gesproken, dan is het de einde, toch? Vele mensen denken dat, maar dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Kanker is te genezen. Ik kan hier luid over praten, omdat ik 2 keer in mijn leven kanker heb gehad. 2006 en ook in 2013 werd bij mij weer kanker geconstateerd. En toen dacht ik aan een vers in de Bijbel, en ook een vers dat ik heel graag naar luister en naar kijk en op mediteer. En dat zit in Romeinen, hoofdstuk 4, vers 19 tot en met 21. Romeinen, hoofdstuk 4, vers 19 tot 21. En dat heeft te maken met Abraham. Het ging over Abraham. De Bijbel zegt in Romeinen 4, 19 tot 21. En zonder te twijfelen in het geloof, heeft hij opgemerkt, dus Abraham heeft opgemerkt dat zijn lichaam was verstorven. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat zijn vrouw Sarah, moederschoot, ook was gestorven. Maar aan de belofte God heeft hij niet getwijfeld. Door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof. En hij gaf God de eer in de volle zekerheid dat God bij machte was hetgeen hij had beloofd ook te volbrengen. Dus op dat moment dat ik daar lag, zei ik, weet je wat, God is bij machte om te doen wat hij beloofd heeft. Dus ik ga dit overleven. Ik zeg dit nu vandaag niet om eer, want dit gebeurde door Gods genade. Dat moet je van mij aannemen. Het is niet een eer dat ik hier sta vandaag nadat ik 2 keer kanker heb gehad. Nee, het is omdat Gods genade en Gods trouw groot is. Ik kan me nog herinneren van gesprekken die gevoerd werden. Wat gaat met hem gebeuren? Wordt hij hier gecremeerd in Almere? Toen woonde ik nog in Almere. Of gaan we zijn stoffelijk overschot naar Sint Maarten brengen? Dat werd gezegd. Ik was uitgerekend. Maar hier staat een man die in 2006 was uitgerekend. Volgens de heren medici. Maar door Gods genade sta ik hier om Gods woord en de goede boodschap te verkondigen. En dat blijf ik doen. Zolang God mij de kracht heeft en de energie geeft dit te doen. Want God is een God van trouw en hij is rechtvaardig. En Abraham geloofde. Hij twijfelde niet. Hij wist dat hij oud was. Hij wist dat zijn vrouw boven de 100 was. Of 90 of zo. 90, hè? En hij was 100. Maar hij wist dat God trouw is. En dat God gaat doen wat hij heeft beloofd. Want aan hem werd gezegd dat hij een vader van vele volkeren zou worden. En dat is ook gebeurd. Wij, broeders en zusters, geliefden, wij moeten geloven in Gods trouw. Deze waarheden over Gods trouw kunnen soms ver verwijderd lijken van ons dagelijks leven. Maar het is niet zo. Wij leven in een complexe en verwarde tijd. Waarin wij vertrouwen, zeldzaam en de waarheid vaak in twijfel wordt getrokken. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Maar hier is precies waar geloof om de hoek komt kijken. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën, die definieerde geloof als het volgt. De schrijver van de Hebreeën, die gaf een definitie van wat geloof is. En dat zien we in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Laat me het eventjes opzoeken. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Er staat, geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik herhaal het nog een keer. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik hou het heel simpel. Ik zeg, geloof is zeker weten. Dat voor mij is geloof. Zeker weten. Mozes geloofde dat als hij zijn hand over de Rode Zee zou uitstrekken, het hele volk van Israël zou worden gered van Farao's leger. Door zijn hand over de Rode Zee uit te strekken, geloofde Mozes dat het volk Israël zou gered worden van Farao's leger. Gigantisch grote leger. En het volk Israël die werd gered doordat Mozes dat geloofde. Strek zijn handen uit en de Rode Zee split ze in twee. Is dat niet geloof? Wat is geloof? Dat is geloof. Een ander voorbeeld. Maria. Die twijfelde ook niet. Toen de engel haar vroeg. Om de zoon van God. In haar onbevlekte baarmoeder. Te willen dragen. Zij twijfelde geen moment. Maar zei ja. Wat geloof. Een groot geloof is dat toch? Om dat te doen. Onbevlekt was ze. Maar de engel vroeg dat aan haar. En ze zei onmiddellijk ja. Ook wij. Vandaag de dag. Zullen met. Uitdagingen geconfronteerd worden. Die ons geloof op de proef stelt. Wij worden elke dag geconfronteerd met uitdagingen. Het zijn grote, het zijn kleine. Maar wij worden geconfronteerd. En wij moeten Gods trouw niet in twijfel brengen. Wij moeten geloven. Gods trouw is als een rok. Hoe zeg je dat? Een rots. Ik praat nu Engels, sorry. Is als een rots waarop we kunnen staan. Een stevige rots. Dat is Gods trouw. En wij moeten niet twijfelen. Wij moeten niet twijfelen in Gods trouw. Alle worden wij met situaties geconfronteerd, met uitdagingen geconfronteerd, moeten we ons geloof niet op de proef stellen, maar standvastig blijven geloven. Wanneer deze situaties zich voordoen, is onze beste reactie om vast te blijven aan de waarheden van God. En dat zijn de waarheden van God, zijn Gods liefde, Gods wijsheid, Gods trouw en Gods gerechtigheid. Dat zijn de waarheden van God. En onze bovennatuurlijke gaven van de geest. Dat zien we in de Bijbel. Dat zien we terug in de Bijbel. De bovennatuurlijke gaven van de geest. En dat zijn. Hoe zeg je dat? Dat zijn karaktereigenschappen van God. Die bovennatuurlijke gaven van de geest, dat zijn karaktereigenschappen van God. En in Galaten 5, vers 22, laten we dat even opzoeken. Galaten 5, vers 22 zien wij de gaven van de bovennatuurlijke gaven van de geest. Efeze en Galaten. Waar heb ik het? Nee. Wacht even. Ja. Zijn we er? Galaten 5. Staat hier in de Bijbel dat de gave en de vrucht van de geest, dat is liefde, nummer 1, blijdschap, vrede, langmoedigheid, wat geduld betekent, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus trouw is ook een karaktereigenschap van God. Naast de vrucht van de geest, er zijn 9 stuks, dat moeten wij laten zien aan de mensen. God wil, omdat hij in ons woont, zijn geest die in ons woont, wil hij dat wij elke dag opnieuw zijn eigenschap laten zien aan de mensheid. Wanneer wij dat doen, dan doen wij iets wat God heel blij maakt. Om de mensen te laten zien dat hij in ons woont. Wat hij kan doen met de mens. Want voordat ik de Heilige Geest heb ontvangen, was ik niet zo krachtig en zo vurig en zo dynamisch als ik nu ben. Ik had een hele andere leven. Maar God, die heeft mij veranderd. En God, die kan mensen veranderen. Wie je ook bent en wat je ook bent, God kan jou veranderen, want hij is trouw. Hij is machtig om dat te doen. En als zijn geest in jou woont, dan is hij blij om te zien hoe jij anderen laat zien hoe groot hij is. Niet wat jij kan doen of hoe groot jij bent, maar hoe groot hij is. Hij wil dat. Nee, dat te zien aan de mensen. Want door de geest kunnen we die kracht vinden die wij nodig hebben om heilig te worden, zoals hij heilig is. Het zijn hele pittige woorden, maar het is waar. Door zijn geest die in ons woont, krijgen we de kracht om heilig te worden zoals hij is. En om trouw te worden zoals hij trouw is. De geest die kan ons veranderen. Er wordt iets gebeurd. Er gebeurt iets wat wij niet kunnen begrijpen. Dat ons verstand te boven gaat. Gebeurt wanneer Gods geest in jou komt wonen. En wij kunnen God echt leren kennen, broeders en zusters. Dus laten wij elke dag, als het kan, zijn liefde en zijn barmhartigheid zoeken. Zijn wijsheid en zijn goedheid zoeken. Zijn onpeilbare liefde en gerechtigheid zoeken. Laten wij dit doen. Laten wij de geest vragen om ons de grootheid van onze God, de grootheid van onze God en de leegte van de zonde te begrijpen. Laat de Heilige Geest ons deze twee verschillen duidelijk zien. De grootheid van God en de leegte van de zonde. De zonde heeft geen kracht. God heeft dat overwonnen door zijn zoon aan het kruis te laten gaan. Dus laat de Heilige Geest ons dit zien. Niet denken dat je zwak bent, maar je bent sterk. Niet denk je dat je verloren hebt, maar dat je een overwinner bent. Wij zijn meer als overwinnaars, mensen. Geloof dat. Wij kunnen meer doen dan wij denken. Want als God in je leeft, als God in jou woont, de Heilige Geest in jou woont, die geeft jou kracht om te overwinnen. Dus wij zijn meer dan overwinnaars. Laten we de genade vragen om van de duisternis af te wijken en het heerlijkheidslicht van God binnen te gaan. Laten wij dit doen. Laten wij dit doen. Vragen om God om van de duisternis af te wijken en het heerlijke licht van Christus binnen te gaan. Laten wij hier vanmiddag, mijn geliefde broeders en zusters, verenigd met elkaar en al zijn volk erop vertrouwen dat God, die ons zo ver heeft gebracht en zoveel van ons houdt en ook naar zijn koninkrijk leidt, laten we vanmiddag vragen om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. En om de trouw van God zodanig over te nemen dat wij ook door Gods trouw ook trouw worden. Amen.
Geweldig, blijf even staan, Sjors. Ja. Wat een heerlijk thema. God is een God van trouw. Hij heeft een verbond meegesloten. Hij zal het verbond nooit verbreken.
Nooit.
En we hebben vanmiddag gehoord waar dat hij dat uiteindelijk heeft uitgerold door de Heilige Geest aan zijn volk te geven, waarin de vrucht trouw is. Is dat niet geweldig? Ik zou graag willen dat we gaan staan. En ik zou het muziekteam graag willen laten komen. Ik heb al even gevraagd, wanneer gaan we God van trouw zingen? Daar gaan we mee beginnen. En ik zou gewoon erg graag willen dat we die trouw even centraal zetten. Kijk, we weten dat God een God is van trouw. Maar we weten niet altijd dat door de wedergeboorte jij ook een mens bent van trouw.
Amen. Amen.
En dat gaat altijd door. Daarom geloven wij dat het een machtig werk zal uitwerken. In Jezus' naam.
Amen.
Halleluja.
Amen.